Castra Media.
Wij zijn de Ladies of Loss. Drie ondernemers, elk met een eigen expertise en achtergrond. Samen delen we één missie: ziekte en afscheid bespreekbaar maken. In deze podcast praten we over de impact hiervan op jouw leven en omgeving, waar verdriet en vreugde vaak dicht bij elkaar liggen. Dus pak er iets warms bij, leun achterover en laten we beginnen.
Daar zijn we weer.
Ja.
Nummer 23.
Oh, wat goed. Dat wist ik al niet eens meer.
Ta-ta-ta-ta-ta.
Zo.
Gaat alweer hard, hè?
Ik werd van de week Leontien genoemd. Van Rad van Fortuin.
Oh ja, van de nummertjes.
Ja, ik had in een training had ik een rat zitten. Dan kon je op een knopje drukken en dan ging die draaien. En dan kreeg ik automatisch het liedje van...
Nou.
Het zegt nou dat ik wil best Leontien zijn. Ja. Dat is toch best een compliment, of niet?
Ja, maar dat is
zeker weten.
Ja. Ja? Maar nu we er toch een beetje... ik heb nog leuk nieuws.
Wat?
Oh, ja, vertel.
Ik sprak vanmorgen een managing director van een hotelketen. En daar hadden we het over deze podcast. En ik had het over Bucket of Fuck It. Dus ik zeg, waar ben jij nou van? Hij zegt, ja, fuck it. Ja, mijn bucket is heb ik nu al. Dus hij was best wel lekker duidelijk.
Je had er een mening over.
Ja, en daarna werd hij genuanceerd. Hij zegt, ja, maar als ik zou weten dat ik nog maar 3 maanden te leven heb, dan ga ik toch andere dingen doen. Dus dat vond ik wel interessant.
Oh,
ja,
dus,
wat goed. Ja,
en misschien naar aanleiding van het gesprek gaat hij toch maar alvast zijn favoriete reis naar Japan boeken.
Ah,
hoe leuk, hè, jongens?
Wat cool. Kan je maar beter gedaan
ja, toch?
Hebben.
Heel goed. Heel goed. Ja, dus, oh, wat leuk om terug te horen zo.
Ja, ja.
Fijn dat mensen daar dan over nadenken.
Ja, toch? Ja. Dat is waar we
nou ja, dat is waar we het voor doen, toch, eigenlijk? Ja. Wel, een beetje.
Maar misschien voor vandaag, wat gaan we doen, Eva?
Ja. Ja. Welkom bij onze 23e aflevering van Ladies of Loss, doe noodgewoon. Vandaag praten we over pubers en rouw.
Ja, zit je nou te flirten in
de kamer? Ja, ja, ze was inderdaad een beetje.
Ja, niet naar mezelf.
Zag het. Ja?
Nou, ik vind jou altijd charmant, maar dit ziet er wel leuk uit.
Dat is knap, hè? Oh.
En dan ga ik het hebben over pubers en rouw, terwijl ik zo kijk. Ja. Dat past niet helemaal.
Maar toch wel leuk.
Maar dat is de aflevering van vandaag. En met pubers hebben we het over kinderen tussen de 12 en de 18 jaar.
Ja.
We weten dat sommige kinderen jonger al pubergedrag vertonen. En er zijn ook nog jongens van 20 die nog een halve puber zijn.
En meisjes. En ouder.
Oh ja,
heel goed, heel goed. Even nuanceren. Ja.
Maar in principe hebben we het nu even tussen de 12 en 18-jarigen.
Juist.
Als we het over pubers hebben.
Ja. En met deze podcast willen we een werkend Nederland en werkgevers inspireren en houvast bieden als zij te maken krijgen met chronisch ziekte en of verlies. Deze thema's doodgewoon maken om erover te praten en te wennen aan ongemakkelijk en pijnlijk.
Juist.
Precies, dat doen we graag.
Precies.
Ja. Ja. Nou kijk, stel je voor, je bent 15. Je wereld draait om vrienden, school, misschien je eerste liefde. En dan valt er ineens iets weg. Iemand die er altijd was, is er ineens niet meer. Voor veel jongeren in Nederland is dat geen ver van mijn bedshow, maar de realiteit. En toch praten we er nauwelijks over. In deze aflevering duiken we in het onderwerp dat vaak stil blijft. Rouw in de puberteit. Hoe ga je om met verlies als je zelf nog volop aan het groeien bent? Waarom uit verdriet zich soms als boosheid of stilte of chaos? En wanneer is rouw normaal en wanneer niet meer?
Oh, dat is wel interessant.
Dat gaan we vandaag allemaal bespreken. Want wisten jullie dat in Nederland ieder jaar 6.000 kinderen hun vader of hun moeder verliezen?
Nee.
Dat zijn best veel kinderen.
Ja, dat vind ik ook wel veel, ja.
En
ja, 6.000. Allereerste 6.000 denk ik, oh. Maar het zinnetje wat daarna kwam vind ik dan wel weer een heftige.
Ja, dus het is
6.000 die een ouder verliezen.
Ja. Ja, precies. Dus dan hebben we het nog niet over alle kinderen die hun oma verliezen.
Precies,
oom,
die
neefje,
dus met
nichtje,
de
rouw buurman.
In het algemeen te maken
krijgen. En zitten hier ook broertjes en zusjes bij of alleen ouders?
Alleen ouders, precies. Dus er zijn ook nog kinderen die een broertje of een zusje verliezen.
Ja, want ja, dat kan natuurlijk ook al bij de geboorte gebeuren. Dus, nou, ja. Okay, dus dat zit niet in deze cijfers?
Nee, dus alleen één.
Nee, dus dan is het eigenlijk best wel een flink aantal,
6.000.
Toch? Die zo'n enorme... Per jaar?
Per jaar.
Ja, ja.
Ah.
Niet in totaal.
Zijn er echt heel erg veel.
Zit blijkbaar niet op te letten. Per jaar. Ja, nou, dan gaat het hard.
Het gebeurt dus veel vaker dan je denkt.
Ja.
Ja. En in die puberteit, dat lijkt me nou niet echt de jaren waarop je er nog een uitdaging... bij wil hebben. Nee. Maar ja, maar er is onderzoek gedaan, zoals het Traffic Kids onderzoek van Nederlandse universiteiten. Laat zien dat zo'n verdriet grote gevolgen kan hebben. Het kan leiden tot gedragsproblemen, slechte prestaties op school. Ja. En soms zelfs psychische klachten. Mm-hmm. En dat wordt soms ook pas veel later duidelijk. Maar kan dan weer teruggebracht worden naar de oorsprong.
Naar het overlijden.
Dat is dus het verlies.
Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat het heel vaak eerst op de puberteit wordt geschoven natuurlijk.
Precies.
Dwars.
En dat je daar pas later achter komt.
Ja.
Ja, dus rouw is dus niet alleen verdriet. Het kan ook echt wel een langdurige impact hebben op hoe jongeren zich ontwikkelen.
Ja.
Uit de praktijk.
Nou dames, we hebben alle drie pubers in huis.
Yep. Zeker.
Hebben jullie ervaring?
Soms zoek ik hem wel eens.
Ja.
Maar dan blijkt hij dan toch weer op zijn kamer te zitten. Oh, ja. Of op de wc, dan moet ik ook zeggen.
Daar kan hij ook
sorry, leuke, lieve puber ja, van me.
Daar zal hij vast blij mee zijn met deze
denk
opmerking.
Niet, maar luister, denk
sorry.
Ik niet.
Het is wel goed dat hij ook op de wc zit.
Ja, langdurig.
Ja, maar lang. Dat herken ja, ik
dat
wel.
Dat je denkt, waar is die? Maar goed, daar hebben we het vandaag niet over.
Hebben jullie ervaring met pubers en rouw?
Hmm. Ja, wij, ja, ja. Toen onze vriend een korte tijd geleden stierf... dachten we van nou, onze kinderen hebben wel goed geïnformeerd en zagen het wel langzaam aankomen. Maar eigenlijk iets tijdje na zijn overlijden merkten we ineens, oh wacht even, het heeft impact groter dan we misschien hadden ingeschat. Dus onze zoon die werd ineens heel stil. En die vroeg op een gegeven moment, hebben we gepraat van nou, wat is er? En gaf die aan dat hij het eigenlijk wel heel spannend vond, want ja, die vriend van ons was net zo oud als mijn man is.
Oh.
En daar kwam ineens het besef van, ja, shit, het kan zomaar ook met papa gebeuren.
Ja.
En dat was iets wat we niet zo hadden ingecalculeerd, dat dat ergens in hem
dat linkje
huisde.
Werd gelegd in zijn
precies,
hoofd.
Precies, precies.
Dat je en, eigen ouders dus ook sterfelijk zijn.
Ja, ja. En dus dat verband zien van, ja, wacht, hij was 50, papa is 50. Ja, 1 en 1 is 2.
Ja.
Dus dat was wel, dat had impact. Ja. Ja. En onze dochter is wat meer een meid die dan gaat zingen. En dus dat viel me op dat er wat zieligere liedjes de laatste tijd vanuit de badkamer. Dus,
die ook op slot zit.
Die zit zeker op slot als zij gaat douchen vanuit de badkamer te horen waren. Ja, ja. En jij, Angela?
Nou, niet zozeer in ons gezin. Maar ik bedoel, mijn jongste is wat jonger. En mijn oudste die heeft wel het verlies van opa meegemaakt. En laatst onze neef, die in november verongelukt is. Dus daar zie ik niet meteen verschil in gedrag. Wel dat hij het erover heeft, maar nou, nog niet heel erg een enorme impact. Wel heb ik een gezin van dichtbij meegemaakt waar de vader na 1,5 jaar ziekbed stierf. En die jongste, of de oudste in het gezin, was eigenlijk net begonnen aan de puberteit. En dan hoor je wel eens van die ruzietjes. Ja, dat hoort er gewoon bij, hè, van grens opzoeken. Ja, en vanaf dat heb ik nooit meer gehoord. Dus zij werd gewoon in 1 keer volwassen.
Volwassen,
ja.
Ja, en je weet allemaal dat je er niks aan kan doen. Dus het was ook niet raar of zo, maar je ontneemt misschien wel echt...
Het gebeurt.
Het gebeurt. Het is niet een keuze. Zo bedoel ik het inderdaad ook niet. Maar ja, nou ja, ze had geen tijd meer om
nee,
te
ze
puberen.
Verliest haar kinderlijkheid eigenlijk daarin.
Ja, en ook de fase waarin je je afzet tegen je ouders.
Ja.
Want ja, ineens blijf je met 3 kinderen en een moeder in 1 gezin over.
Ja,
dat is anders. Wat heel belangrijk is, denk ik, bij kleine kinderen ook, maar bij pubers helemaal, is dat je zorgt dat ze weten dat ze met mensen kunnen praten. Mm-hmm. Want soms is het niet zo makkelijk om met je eigen ouder erover te praten, als die zelf bijvoorbeeld ook veel verdriet heeft.
Ja.
Maar bespreek dan wel dat er bijvoorbeeld een goede vriend van de familie, of een oom en tante, of je mentor,
precies,
of je sportcoach. Of
de sleutelfiguren om het kind heen eigenlijk.
Ja, en ik denk dat het ook fijn is als je die volwassenen ook specifiek daar even op aanspreekt van, goh, jij bent misschien wel iemand waar mijn kind mee zou willen praten. Dat die ook wat alerter zijn. Of misschien dat die misschien een keertje initiëren om een gesprek aan te gaan met die puber.
Maar dan ga je ervan uit dat je in die leeftijdsfase die supportmensen kent. Ik bedoel, je hebt niet altijd meer contact met de docent op school.
Nee, dat is
waar. En ik vind het heel mooi dat je zegt, laten we daarnaar vragen, maar... ik kan me ook voorstellen dat je puber gewoon daar zijn eigen weg in vindt. Maar dat je wel zegt van, goh, dat je er een vraag over stelt. Bij wie voel je je veilig genoeg en dat je het uitlegt dat dat helemaal oké is.
Ja, maar ik denk wel dat het goed is om je puber bewust te maken dat er meerdere soorten mensen zijn.
Ja, dan ouders. Ja,
waar ze hun verhaal aan kwijt kunnen.
Ja, die met je zouden willen praten hierover. Want ik denk als je het misschien niet aanzet, dat ze misschien er niet op komen.
Nee.
Dat er meer mensen behalve hun eigen vrienden zijn.
Om er te praten.
Ja, precies.
En Sandrine, jij zei net bij de start, zei van, maar wanneer is het geen normaal gedrag meer? Of Eva, jij zei dat. Dus wanneer...
Eva zei het inderdaad. Ja, je hebt natuurlijk ook nog zoiets als gecompliceerde rouw, toch? Dus wanneer is het nou nog normaal tussen haakjes rouw? Ja. En wanneer is het dan gecompliceerd
geworden? En hoe weet
geworden?
Je dat nou?
En waar, waar merk je dat dan aan?
Ja, nou ja, gecompliceerde rouw, dat geldt voor volwassenen als voor kinderen. Dat is als het langer duurt dan een bepaalde periode en dat echt je normale leven... Dat het je niet meer lukt om daarmee door te gaan. Bij een puber is dat school meestal.
Mm-hmm.
Of een combinatie van school en hobby's.
Ja.
Als het je zo in de weg zit, dat het je niet meer lukt om dat soort dingen te blijven doen. En dat is dus, kijk, want in die eerste weken, maanden ook helemaal niet zo gek. Maar als het
ze pakken het niet meer op of
de langere duur.
Dus je denkt gewoon, je kan niet meer een normale dag doorleven.
Ja.
En je hebt geen overzicht meer, Zijn dat dan de signalen die je bedoelt, Eva?
Ja, en dat kan er dus bij iedereen heel anders uitzien. De ene is veel meer boos, de ander is juist veel stiller. Het kan ook zijn, nou ja, wat je aangaf, van ze werd ineens volwassen. Ik bedoel dus hoe dat eruit ziet, dat kan voor iedereen anders zijn.
Ja, net als bij ons dus.
En komt dat ook dan meteen kort daarna? Of kan het ook pas jaren later tekenen van gecompliceerde rouw?
Nou, ik denk wel dat het te maken heeft met dat je dus niet meer functioneert zoals je deed. En het kan natuurlijk wel dat je jaren later psychisch gezien er last van hebt. En ja, feitelijk zou dat denk ik kunnen.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat we het vooral hebben over de rouw in relatief... na de gebeurtenis zelf, na het verlies. En dat je dan het niet meer kan combineren en niet meer kan doen.
Ja, dan zijn mensen wel het meest alert nog op je kinderen.
Ja.
Want ik kan me voorstellen dat als je al een tijdje eroverheen... dat je, net wat jij zegt, dat had ik niet aanzien komen...
Mm-hmm.
dat het ineens toch er is. Dus...
Nou ja, plus als pubers op een gegeven moment hun school verlaten... en dan dus de volgende studie oppakken... dan weten de mensen bij die nieuwe studie niet... wat er een paar jaar geleden is gebeurd. Dus die zijn dan helemaal niet meer alert op... oh, wacht eens, dit is wel een beetje anders dan wat die normaal doet. Misschien komt dat wel door gecompliceerde rouw. Ja. Dat maakt het natuurlijk ook lastiger.
Ja, en er komen best wel mensen in coaching tegen op een latere leeftijd... die dan vastlopen.
Ja.
Met een hele andere aanleiding vaak werkgerelateerd. En als je dan een beetje erin gaat, dan
zit er
komen
iets
we
onder.
En ik ben natuurlijk geen specialist, geen therapeut.
Ik weet dan alleen niet of je dat gecompliceerde rouw noemt of dus gewoon rouw. Want rouw is feitelijk al hard werken en erg vervelend. Dus ik bedoel...
Ja, dus dat... en we zijn geen therapeuten.
Mm. Nee, dat dus weten ik pretendeer dat niet precies de terminologie te weten.
Nee.
En het ligt er natuurlijk ook heel erg aan het kind, hè? En wat voor karakter het heeft, de rol in het gezin. Dus je kan ook echt hebben dat binnen het gezin verschillende kinderen, verschillende pubers, anders reageren. En wat voor de ene heel ingewikkeld is, is voor de ander makkelijk om vol te houden. Dus het uitzicht dus ook niet altijd hetzelfde.
Ja, en we hebben het in een andere podcast natuurlijk gehad over dat een familiesysteem... heel erg anders wordt na het overlijden van een ouder of iemand uit het gezin. Ja, ik kan me ook voorstellen, in zo'n puberteit staat alles al een beetje onder druk. Al die hormonen gaan alle kanten op, dus je hebt je impuls al niet meer zo onder controle. En als je dan ook nog eens een keer op een hele andere manier rouwt dan je broer of zus. En mama is maar zo, die moet ook de ballen, of papa, al die ballen hoog houden. Ja, ik vind het best ingewikkeld, denk ik, als je dat zo jong bent en je maakt dat al mee.
Ja,
is het ook.
Ja,
is het ook.
Ik denk dat het ook wel belangrijk is, wellicht hulp te vragen aan mensen om je heen, om mee te blijven kijken naar de kinderen. Want de behoeften van de kinderen zijn zo anders. Ik merk dat met werk in die eerste dagen na overlijden met pubers, dat de ene puber die is alleen maar weg. Die wil gewoon lekker sporten met vrienden en in een ander gezin rondhangen. Terwijl het andere puber juist heel dichtbij blijft en niks wil missen en precies wil weten wat er allemaal gebeurt en wat er gezegd wordt.
En zit daar nog een bepaalde voorspelbaarheid in? Dat als een puber al heel erg outgoing, zeg maar weg van huis en de hort op is, dat dat erger wordt? Of kan je dat niet zeggen?
Dat je dat niet echt kan zeggen. Ik denk dat het dus ook echt per kind verschilt of wordt uitvergroot hoe ze al waren.
Ja.
Of dat ze juist even heel anders worden dan dat ze altijd waren.
Ja, de kunst is dus eigenlijk gewoon om vooral heel erg, maar dat zijn het al, per kind te kijken van, goh, is dit nou heel erg anders dan wat we tot nu toe gewend waren?
Ja, en als je met twee ouders bent in een gezin en één valt er weg, dan betekent dat dat die ene ouder, er komt zoveel
die op zou alles moeten zien. Dat is niet te doen.
Ik kan me niet voorstellen dat ik met dezelfde aandacht als wij er nu over hebben, op dat moment dit zou kunnen.
Nee, en dat is wat ik bedoel met, ik denk dat het handig is als je mensen om je heen vraagt om mee te blijven kijken naar de kinderen.
Ja.
Zodat je dat ook, zodat het echt opgemerkt wordt. Want inderdaad, je kan maar zoveel tegelijkertijd in een brein wat al zelf weer druk is en vol met eigen gevoelens.
Zouden ik heb een neuroscience achtergrond en ik weet het eigenlijk niet, maar ik denk misschien hebben jullie die kennis wel. Zou je brein ook veranderen als je in een ontwikkelfase zit van je brein en je maakt zoiets mee? Zou het structureel tot andere...
Ik weet wel van een onderzoek wat gedaan is door een Amerikaanse dame, maar dat was bij volwassenen, de impact van rouw op de hersenen. En dat werd echt letterlijk in de hersenen gezien.
En hoe dan?
Nou, wat zij... Ze gaf een heel mooi voorbeeld dat in de onderzoeken die ze deed, ik geloof dat ze het met MRI deed, maar dat weet ik niet zeker. Wat er gebeurt is eigenlijk dat de hersenen opmerken dat iets, eigenlijk iemand die zo vertrouwd in je leven hoorde, er niet meer was. En zij vergeleek dat met een tafel die gejat is en je komt dan 's ochtends beneden en dan is de eettafel ineens uit je huis verdwenen. Kan helemaal niet, maar als voorbeeld.
Bewijzen van.
En je ziet dus dat de tafel niet meer, dus het is er niet meer, maar het valt je juist op dat hij er niet meer is, omdat hij op zo'n logische plek stond.
En activeert het dan emoties of angst? Of
Wat zij kon aantonen was in ieder geval dat de hersenen niet meer snapten wat ze moesten doen. Want dat was een heel duidelijk onderdeel in dat leven. Dus je hersenen, en dat is wel een hele mooie, gaan bijvoorbeeld aanvullen. En dat is ook waarom je heel vaak hoort dat als mensen zeggen, goh, ik dacht dat mijn vader ineens daar op de stoep liep, terwijl dat kan hem niet, want hij is 2 maanden geleden overleden. Dat is omdat de hersenen dus de plaatjes die missen ineens, de gaten, gaan invullen. Ik kan me zo voorstellen dat dat niet, maar goed, ik ben geen arts natuurlijk, maar dat dat niet wezenlijk anders is bij pubers. En dan heb je bij pubers sowieso nog dat veranderende brein. Dus dat het complex wordt, dat is niet gek.
Oh, sorry, even gaan.
Ja, vind ik mooi, Sandrine, dat je zei. Ik denk ook wel echt dat je bij pubers heel erg het verschil hebt. Een beetje een soort van twee kampen. Bij de ene, die wil gewoon dat het leven zoveel mogelijk gewoon doorgaat.
Mm-hmm.
En je hebt de soort puber die wil dat alle vrienden het begrijpen en er juist heel veel over hebben. En dat is natuurlijk voor de kinderen, dus de vrienden eromheen, best ingewikkeld.
Ja.
Dat moet je dus ook als kind maar gaan aanvoelen.
Ja.
Nou, die zijn er helemaal niet mee bezig.
Goede vriend of
vriendin. Nee, inderdaad.
Als we het hebben over 12 tot 18, dan zit je op de middelbare school.
Ja.
Daar is het eten of gegeten worden.
Ja.
Je moet huiswerk maken. Je leven wordt overgenomen door school of door andere sociale activiteiten, sport.
Mm-hmm. Ja.
Dus het dan al steunen van vrienden. Ik denk dat je dan wel echt al iets moet hebben meegemaakt.
Ja,
om dat te begrijpen. Dus als ouder van een puber die vriend is, dat gesprek thuis dus aan kan gaan. Om je kind bewust te maken van, goh, jouw vriend gaat nu door iets heen wat anders is en wat impactvol is. En hoe zou jij er voor hem willen zijn? Ik denk dat ik dat gesprek thuis met mijn puber dan wel
grappig,
aan zou
die
willen.
Heb ik toevallig laatst gehad. Onze dochter heeft 2 vriendinnen in het hockeyteam en allebei de meiden in losse teams hebben hun ouder in een van de ouders verloren.
Pittig.
En een van die meiden plofte tussen haakjes op het hockeyveld vrij recentelijk. En onze dochter die had wel gelijk door van, dit komt niet zo, dit zit dieper, maar.
Ja, wat voor dus, knap van
dus,
haar.
Dus we proberen haar dan ook wel. En het is niet haar taak, maar het is natuurlijk wel heel mooi als anderen die zeggen, doe eens normaal, of die er wat van vinden. Ja. Om dan te zeggen van, wacht even jongens, laten we even denken aan wat ze allemaal heeft meegemaakt de afgelopen 2 jaar. Nou ja, dus dat vind ik dan wel weer mooi om daarover te hebben met elkaar.
En dan kunnen pubers juist ook weer heel begripvol zijn.
Absoluut.
En heel flexibel.
Supersteunend, ja. Even een extra knuffel en ja.
Luisteraarsvraag.
Ik ben een mentor op een middelbare school. Eens in de zoveel jaar heb ik een leerling in mijn klas die iemand verliest uit zijn of haar gezin. We krijgen in onze opleiding wel handvatten over hoe we kinderen kunnen begeleiden in moeilijke tijden, maar met de dood heb ik toch het idee dat ik het niet goed genoeg doe. Wat kan ik doen om er nog beter voor mijn rouwende leerlingen te zijn?
Nou, ik denk in ieder geval wat fijn dat
applaus,
je...
Applaus, mentor.
Ja, je bent er al mee bezig, toch? En dat je de vraag stelt, zegt al een heleboel, vind
wat?
Ik.
Waarom dan? Dat voel ik ook.
Ja,
toch?
Ik denk dat je aanvoelt dat het echt wel een thema is wat nog meer aandacht misschien vraagt dan andere moeilijkheden die in een pubersleven voorbij kunnen komen.
Ja. Mm-hmm. Ja.
Dus ik denk dat je sowieso al punten scoort door het bewustzijn.
Ik wist dat je dat ging zeggen.
Ja, ja. Maar leuk. We maken deze podcast vaker, dus dan kunnen we een beetje raden wat we gaan zeggen.
Ja. Ja. 3 sterren in ieder geval al voor de
precies,
mentor.
Ja.
Misschien nog wel ruimte voor meer.
Maar hij vraagt om handvatten.
Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je bij het kind bewust bent dat de werkdruk misschien even iets lager gezet kan worden. Dus dat je helemaal als mentor, denk ik, dat je dan met collega's kan praten van goh, concentratie is waarschijnlijk wat anders. Zijn er belangrijke toetsen of SE's of dingen die eraan komen?
Ja.
Hoe kunnen we een kind daarin helpen? Want het werkdruk verlagen is denk ik wel een heel praktisch iets waarin je kan helpen of flexibeler kan zijn.
En ruimte geven denk ik voor het schooltijden. Ik heb iemand die ik ken uit een gezin die, ja, er gebeurde zoveel in haar dat ze op dagen gewoon soms niet naar school kon.
Ja, ja.
En dat je daar als school niet de normale procedures in volgt.
Precies, ja.
Maar dat je gewoon daar in gesprek blijft. En ook kijken of er een supportsysteem is, privé, die dan wel in actie komt. Want dan heb je op dat moment geen toezicht meer op de puber.
Ja, ja. En aanvullend op dat supportsysteem denk ik dat het heel goed is om te kijken van wat zouden we eventueel nog meer aan hulp kunnen inschakelen. Of in ieder geval de overgebleven ouder daarop attenderen. Van hey, we beginnen ons wel zorgen te maken. We zien dit. Denk aan mogelijke hulp die je nog verder in kan schakelen. Dan ga jij natuurlijk vragen. Ik zie je kijken, Eva. Welke is dat dan?
Ja. Nee.
Oh, niet.
Oh, nou, dan wat nou, graag nou, van jou.
Nou. Ik denk dat het ook fijn is dat het kind weet van goh, is er een laagdrempelig contactpersoon op school?
Op school, ja.
En dat ben jij misschien als mentor.
Ja.
Of misschien is daar een ander soort vertrouwens...
Of een begeleider of
een decaan
zo,
of een vertrouwenspersoon die dat kan zijn. Ik weet, bij de scholen die groter worden tegenwoordig, heb je echt ook mensen...
Een zorgcoördinator.
Ja, precies.
Die zijn opgeleid en die hebben een big registratie, weet ik.
Ja, ja, nou ja, dat mooi. Lijkt me hele fijn. Als je die onder je collega's hebt, lijkt me dat een hele fijne. Dat het kind daar dus ook van weet. En ook letterlijk welk lokaal of hoe kan ik hem
echt
of haar
bereiken. Echt heel praktisch, ja.
Ja, misschien zelfs een direct lijntje met een telefoonnummer.
Ja, ik denk dat ik toch, als ik jullie zo hoor, een team zou vormen. Dus altijd met de overgebleven ouder daar een gesprek over gaan. Van hoe zorgen we ervoor dat we dit als team
borgen met z'n allen.
Ja,
precies.
Misschien nog wel met die zorgcoördinator als regisseur.
Ja.
Zodat de mentor, dat gewoon wij met z'n allen, een soort, net als in de zorg, heb je case managers.
Ja.
Zoiets, daar moet ik
aan denken. Ja,
dat is een
goeie. Ja, die kwam ook omhoog inderdaad, om het zo aan te vliegen.
Ja, en waar kan je dan op letten? Of waar kunnen de andere docenten op letten? Concentratieproblemen, misschien boosheid, woedeuitbarstingen, dat soort dingen.
Isolatie, dus jezelf
terugtrekken
en ineens alleen blijven.
Mm-hmm. Ja, dus juist stiller worden waar het kind dat niet was.
Precies, dus eigenlijk alles wat anders is
wat
dan voorheen.
Opvalt. Ja.
Veranderingen in gedrag.
Ja, maar wat een fijne mentor. Je zal hem of haar maar hebben.
Ja, heel fijn.
En bedankt voor deze vraag, want ik denk dat er heel veel mensen zijn die deze vraag hebben.
Ik heb nog een dingetje.
Oh, ja, kom het. Ja.
Een belangrijke datum, zoals een jaar later dag van overlijden of dag van uitvaart, de verjaardag van papa, een kerst of andere dingen die gevierd werden met het gezin. Ik denk dat bij wijze van de paar dagen daar naartoe, ook best wel pittig kunnen zijn. Voor
dat je even actief in de lucht komt.
Even, heel dat je even,
contact er bijna aan, hoe gaat het? Ja. En als diegene dan zegt, joh, helemaal niks aan de hand, ook goed. Ja. Maar dan ben je niet even.
En laten we moeder- en vaderdag dan niet vergeten. Dat zijn ook vaak van die dagen waar mensen niet zo... Minder vaak heb ik het idee aan denken. Van kerst
dat het er is. Dat het
er
is.
Dat het heel pijnlijk is dat iedereen het heeft over... we gaan iets leuks doen met papa. En ik heb die vaderdag niet
Maar ook
meer.
Nog wel wat jij eerder zei. Dan ga je studeren, dan kom je op een nieuwe school. Dan weet je het daarvan niet. Maar als het op een middelbare school gebeurt... Mm-hmm. Zou ik toch eigenlijk wel verwachten dat het in de overdracht...
Dat hoop ik.
Ja, maar dat vraagt me af of dat zo is.
Standaard, geen idee of dat. Nou, dat is misschien wel ook nog een goeie dan.
Dat je zeker, aan het eind van het schooljaar dat de nieuwe mentor vanaf weet.
Dat je niet van scratch af aan hoeft te beginnen, dat je collega's ook wel met je helpt.
Ja.
En ook je eigen support zoeken. Dus als je het idee hebt van het groeit me boven mijn pet.
Ja.
De zorgcoördinator opzoeken. Er zijn ook al GGZ-instellingen die heel graag willen samenwerken met middelbare scholen. Om juist te helpen bij dit soort grote levensgebeurtenissen. Mm-hmm. Dus misschien iemand met een rouwexpertise.
Ja.
Ja, en ik denk ook in de smiezen houden dat je de achtergebleven ouder ook kunt wijzen op de extra support. Want ik kan me voorstellen dat die ook denkt af en toe, wat moet ik? Dus de maatschappelijk werker en de huisarts, die zou in ieder geval, die kent de sociale kaart. Dus die weet sowieso wie er ingeschakeld kan worden.
Ja.
Dat iemand dat ook altijd heeft als een soort opvang.
Nou, ik hoop dat we voldoende...
Ja,
kennis hadden.
En ik voel me helemaal al gerustgesteld bij dat die vraag wordt gesteld. Ja. Ja. Dus
precies.
Ik neem aan dat deze persoon dat wel...
Misschien toch 4 sterren al.
Ja,
vind ik zeker.
Over 6 sterren zijn
er. Ja, we zaten op 3. Nee, dus zeker sterretje erbij. 4 sterren.
4 sterren.
Van?
Ja. Van de?
5.
Niet 10.
De gouden tip.
Ja, we hebben er een paar opgesteld. En wat ik zelf persoonlijk een hele belangrijke vind... zegt misschien meer over mij, maar... bied structuur en blijf gewoon grenzen stellen.
Ja.
En dat bedoel je mee, dus je mag je mag niet dronken thuiskomen... om 5 uur en kotsen over de bank.
12 uur thuiskomen is gewoon 12 uur thuiskomen.
Als dat,
En niet ineens om 2 uur 's nachts. Dat soort regels dan niet ineens allemaal laten varen. Want een kind heeft juist die grenzen nodig. Misschien nog meer dan daarvoor.
Ja.
En die zou wel misschien meer dan daarvoor de behoefte hebben... om die grenzen te stretchen. En dat zie je soms ook bij ouders met een scheiding. Dat ineens die kinderen maar alles mogen, want de ouders voelen zich zo schuldig.
Ja.
Je bent lief voor het kind als je het helpt op
juist
te voeden.
Juist met grenzen
dus te stellen. Ook als ze rouwen.
Ook als ze rouwen.
Ja. Ook als je dus zelf aan het rouwen bent. Dat is best de kunst, maar... Toch maar doen.
Mm-hmm.
Oké.
Okay. Zeker. Nou ja, we hebben het al wel een beetje benoemd hiervoor. Maar signalen van ander gedrag, die zijn gewoon super belangrijk. Dus het terugtrekken of juist gedrag dat extremer wordt. Maar ook te hulpvaardig. Als de ene ouder wegvalt, dan moet ik mijn moeder die over is gebleven, of mijn vader, misschien wat meer helpen. En daarin misschien wel te ver doorgaan en geen kind meer zijn. Nou, dat is eigenlijk een voorbeeld wat jij
zeker.
Ook gaf.
Ja.
Maar ook lichamelijke reacties. Buikpijn, hoofdpijn, extreme vermoeidheid. Wat op zich ook nog wel redelijk logisch is. Maar het zijn wel dingen om alert op te zijn.
Oké, en de derde is misschien ook een hoe noem je dat ook alweer?
Open deur.
Open deur, dank u. Iets met een deur en open. Maar erken de gevoelens. En dat is niet altijd makkelijk, vinden we überhaupt wel eens ingewikkeld. Maar boos is boos. Verdriet is ook oké. Heeft iemand een schuldgevoel? Gaat niet zeggen, nee hoor, dat hoeft niet. Het is natuurlijk niet fijn, het hoeft waarschijnlijk ook niet. Maar laat het er zijn. Ga erover in gesprek. En wuif het niet weg alsof het niks is.
Ja,
mooi.
Hele goeie.
Nou, ladies.
Succes met je pubers.
Ja, en vind je dit nou echt een hele leuke podcast? Wij zijn te volgen op Spotify, Apple Podcast, Podimo of Pocketcast. Abonneer je gewoon op ons.
En laat weten wat je van de afleveringen vindt.
Ja,
als je lezen hebt, graag. Opmerkingen, zet ze op de socials.
Allemaal
we staan
welkom.
Op Insta, Facebook, LinkedIn.
Kom maar door.
Overal te vinden.
Precies. Nou, tot de volgende.
Als je benieuwd bent of we jou persoonlijk of je organisatie kunnen helpen, check onze show notes voor meer informatie.